We willen vanavond graag lezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 6 en 7. Laten we beginnen bij het derde vers. En de Heere zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben, hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven. Want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Vers 17, zie ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft waarin een levensgeest is van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is zal omkomen. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten en gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uw zonen met u. En van al wat leeft, van alle vlees, van alles zult gij één paar in de ark brengen om het met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen ze zijn. En dan hoofdstuk 7, vers 4. Want over nog 7 dagen zal ik het op de aarde 40 dagen en 40 nachten doen regenen, en ik zal alles wat bestaat, hetgeen ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen. En Noach deed naar alles wat de Heere hem geboden had. En Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam. En Noach ging met zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark vanwege de wateren van de vloed. Van de reine dieren en van de dieren die niet rein waren, van het gevogelte en van alles wat op de aarde kruipt, kwamen er 2 aan 2 tot Noach in de ark, mannetje en wijfje, zoals God Noach geboden had. Na 7 dagen kwamen de wateren van de vloed over de aarde. In Noach 600ste levensjaar, in de 2e maand, op de 17e dag der maand, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend. En de slagregen was 40 dagen en 40 nachten over de aarde. En dat lezen we nog eens in vers 17. En de vloed was 40 dagen over de aarde en de wateren wiesen en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. Toen de wateren zeer toenamen en sterk wiesen boven de aarde, dreef de ark op de wateren. Vers 21. En al wat leeft dat zich op de aarde roert, het gevogelte, het vee en het wild gedierte en alle wemelend gedierte dat op de aarde wemelt, benevens alle mensen kwamen om. Alles in welks neus de adem van de levensgeest was, alles wat op het droge was, stierf. Zo verdelgde hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, mensen zowel als vee en kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, zodat zij verdelgd werden van de aarde. Noach alleen bleef over en wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand over de aarde 150 dagen lang. Tot zover de schriftlezing. U U hebt het gehoord in de vorige avonden, beste vrienden, dat wij deze hoofdstukken uit het boek Genesis vooral willen bezien vanuit de geestelijke dieptelaag die ons in het Nieuwe Testament steeds wordt aangereikt. Het gaat er dus niet om onze vrome fantasie op deze hoofdstukken los te laten. Al zal dat misschien voor sommigen soms zo lijken als zij met deze benadering van Genesis niet vertrouwd zijn. Maar ik heb u de vorige avonden steeds uit het Nieuwe Testament aangereikt waarom wij deze hoofdstukken op deze wijze lezen. En ook vanavond zal dat zeker weer het geval moeten zijn, omdat juist het Nieuwe Testament over de zondvloed veel heeft te zeggen. En dan gaat het steeds om de geestelijke toepassing, om de geestelijke rijkdom die in deze geschiedenis gevonden wordt. En zo willen wij ook tot onderlinge opbouwing proberen deze hoofdstukken vanavond ook met elkaar te overdenken. Genesis 6 en 7. Als het om die geestelijke lijn gaat, dan wil ik u nog eens heel kort in herinnering roepen dat je, om zo te zeggen, in hoofdstuk 3, het hoofdstuk van de zondeval, vooral zou kunnen denken aan de waarheid van de rechtvaardigmaking. Adam en Eva zijn in de zonde gevallen. Hun rokken van vijgenblaren kunnen hun geestelijke naaktheid niet bedekken. Dat is de poging van de natuurlijke mens om gerechtvaardigd te worden uit werken. Maar dan zien we dat ze bekleed worden met rokken van vellen, waarvoor God ongetwijfeld een dier moet hebben opgeofferd. Alleen dat wat God zelf geeft, en zoals dat in de moederbelofte aangeduid wordt, wat God geeft in en door het offer van de Heer Jezus Christus, alleen dat kan de mens rechtvaardig maken. En die mens wordt daadwerkelijk gerechtvaardigd als hij zich in geloof aan de persoon en het werk van de Heer Jezus toevertrouwt. In hoofdstuk 4 hebben wij een andere geestelijke waarheid gevonden, die we zouden kunnen aanduiden als de waarheid van de aanneming. Daar wordt de vraag als het ware gesteld: in welke zin en op welke wijze kunnen wij aangenaam zijn bij God? Ons woord aangenaam komt van aannemen. Wij lezen bijvoorbeeld, zo zegt de Telos-vertaling het althans in de voetnoot, in Efeze 1 vers 6, dat wij aangenaam gemaakt zijn in de geliefde, in Christus. Op welke wijze kan God ons aannemen? En die vraag wordt beantwoord door het offer van Abel. Als wij op de juiste wijze tot God komen, op de juiste grondslag, op die basis namelijk van een plaatsvervangend offer dat in onze plaats sterft, hoewel het zelf onschuldig is, maar het sterft in onze plaats, daardoor zijn wij aangenaam bij God. Dat is de waarheid van het brandoffer, waarvan in Leviticus 1 gezegd wordt, opdat het u welgevallig zij. Nee, opdat het voor u welgevallig zij. Dat betekent, opdat u op grond van dat brandoffer wel aangenaam bij God kunt zijn. Rechtvaardigmaking is één ding. Aanneming, aangenaam zijn bij God, zodat God met welgevallen op ons neerziet, dat is een ander ding. Dat is Genesis 4. In Genesis 5 zou je kunnen zeggen, hebben we, als we de centrale figuur van Henoch even laten oplichten, hebben we het gehad over de waarheid van gemeenschap met God. Weer een ander aspect. Op welke wijze kan een mens gemeenschap hebben met God? Wandelen met God was het sleutelwoord in het leven van Henoch. In Noach's geschiedenis vinden wij weer een nieuwe waarheid, een nieuw facet van het herstel van de mens in zijn relatie tot God. En ik zou dat willen aanduiden met de sleutelterm behoudenis. Dat is weer niet hetzelfde als rechtvaardigmaking en aanneming, hoewel het allemaal op hetzelfde ogenblik in ons geestelijk ontwikkelingsproces ons deel wordt. Maar behoudenis is een andere kwestie. Dat is het antwoord op de vraag, hoe kan ik behouden worden, zoals Petrus het zegt in Handelingen 2, behouden worden van dit verkeerd geslacht. Daar gaat het geestelijk gesproken om een overplaatsing van één terrein dat ten dode, ten oordeel gedoemd is. En dat is in dit geval de zondvloed, die dat terrein zal vernietigen. Hoe je kunt worden overgeplaatst naar een ander terrein waar je veilig bent en waar je voor Gods aangezicht kunt bestaan. Maar vooral waar je veilig bent. Of ook, hoe kun je veilig daarheen geloodst worden? En in de titel van deze lezing staat het antwoord, veilig in de ark. Zoals God in Genesis 3 rokken van vellen aan de mens geeft om hem te bekleden, zo geeft God in Genesis 4 de weg van het offer opdat de mens aangenaam is voor God. En zo geeft God in Genesis 6 en 7 de ark, opdat de mens veilig van dat terrein van het oordeel wordt overgebracht op een terrein waar hij veilig voor God kan bestaan. Dit is de centrale waarheid van de behoudenis. En behoudenis stelt dus voorop, vooronderstelt dat het terrein waarop de mens hier verkeert boos is en voor God niet langer gehandhaafd kan blijven. Tot nu toe was de geschiedenis nogal tamelijk persoonlijk. Het ging om de enkelingen, Kaïn, Abel. Er wordt wel over de mensheid gesproken, maar het gaat toch over die enkelingen. Ook een Set en een hoofdstuk 5 en Henoch. Hier gaat het over de hele mensheid. Een mensheid die zijn weg op de aarde verdorven heeft. En als geheel, als collectief, aan het oordeel wordt prijsgegeven. Dat is een nieuw element. Ook wij leven vandaag ten midden van een mensheid die als zij zich niet bekeert, en dat zal die mensheid als geheel ook niet doen, ten dode, ten oordeel is opgeschreven. Dat oordeel staat boven deze mensheid en boven deze aarde geschreven, dat ligt vast. Maar wat niet vast ligt is dat u en ik beslist met die mensheid veroordeeld zouden moeten worden. Daarvoor prediken wij het evangelie, opdat ook mensen vandaag, net als Noach en zijn huis, genade vinden in de ogen des Heren. Zoals het staat in hoofdstuk 6 vers 8. Genade vinden in de ogen des Heren. En dat betekent dat je met die mensheid niet verloren gaat, maar een veilige plaats vindt in de ark. Voordat wij tot deze geschiedenis komen, een enkel woord over die moeilijke versen 1, 2 en 4. Waar wij lezen over de zonen Gods die tot de dochters der mensen kwamen. Als u straks wat meer details wilt, wil ik u dat nog best vertellen. Ik heb daar trouwens ook uitvoerig over geschreven in mijn boek De Negende Koning. Dat sommigen van u al kennen en dat inmiddels tot mijn vreugde al aan een tweede druk toe is. Ik had het nooit durven dromen. Ik dacht dat ik dat boek alleen maar interessant vond, maar er schijnen nog een paar mensen het de moeite waard te vinden. Dat dacht ik werkelijk in mijn naïviteit. Maar daar heb ik uitvoerig geschreven over deze engelenmachten. Ik kan er geen seconde aan twijfelen, hoewel sommige van mijn goede vrienden er anders over denken, dat die zonen Gods hier engelen zijn. Alleen al dat contrast, dochters der mensen, laat me dat zien. Zonen Gods in het Oude Testament zijn eigenlijk nooit gelovigen. Het zijn engelen. En we zien dat ook uit het resultaat van deze verbintenis, van deze zonen Gods, die mensen, die mannengestalte aannemen en die zich verbinden met deze vrouwen. Misschien zijn dit de engelen waar de brief van Judas over spreekt. Engelen die in de krochten der duisternis bewaard worden, omdat zij hun oorspronkelijke staat ontrouw zijn geworden. Ze zijn afgevallen van een positie van gehoorzaamheid, hebben mannengestalte aangenomen en zich verbonden met deze vrouwen. En het resultaat zijn deze reuzen in vers 4. Deze geweldenaren uit de voortijd, mannen van naam. Heel wat mythologische verhalen van oude Oosterse volkeren over reuzen, over godenfiguren, over titanen. Zeg ik maar even voor degenen die iets weten van de Griekse mythologie. Maar je vindt ze ook, die reuzen, in de Germaanse mythologie. Dat soort verhalen zou wel eens kunnen teruggaan op deze reuzen, deze geweldenaren uit de oudheid. Uit, zoals het hier genoemd wordt, de voortijd. En ik vestig daar toch even de aandacht op. Omdat het ons laat zien dat de verderving van de aarde geschiet doordat twee machten hand in hand gaan. Dat is aan de ene kant de macht van de zonde in de mensen. Je kunt niet de duivel van alles de schuld geven. Het is ook de zondige natuur, het vlees van de mensen. Daarom staat er tussenin in vers 3 dat de Heere zegt: mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. Dat is de ene macht. De boosheid binnen in de mens. En we lezen ook van die mens dat hij verdorven was. De aarde, de mensheid was verdorven. Vers 5 zegt ook: al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, was te allen tijden slechts boos. Dat is de ene grote macht, de macht van de zonde in de mens. De andere grote macht is de macht van Satan, is de macht die we vinden bij deze zonen Gods. Afvallige engelen, geestelijke machten, die zich met de aarde inlaten, zich daarmee verbinden. En dit is een gegeven dat we vinden vanaf het begin van de geschiedenis tot de eindtijd. Ik heb u dat destijds al geprobeerd duidelijk te maken bij Genesis 1 vers 2. De aarde nu werd woest en ledig en duisternis kwam op de vloed. De wereldgeschiedenis, daarover gaat het in dat boek, de 9e koning. De wereldgeschiedenis is de voortdurende strijd tussen de geestelijke machten en de God der schriften. En die strijd gaat door tot in het boek Openbaring, waar wij opnieuw die geweldenaren vinden. De draak en de twee beesten, het beest uit de aarde en het beest uit de zee. In hoofdstuk 13 van het boek Openbaring. Deze twee geweldige machten. En als we even verderop lezen, in vers 11 en 12 van ons hoofdstuk, dat de aarde verdorven was en vol geweldenarij, en het staat nog eens in vers 12, dan denkt u bij die twee kenmerken aan dat wat we de vorige maal bespraken, toen ik tegen u zei: de zonde van Adam was er typisch een van verdorvenheid, boze begeerten en ook leugen trouwens. En de zonde, de tweede zonde in de Bijbel, die van Kaïn, was typisch een voorbeeld van geweldenarij. Maar die twee zonden, verdorvenheid aan de ene kant, die je weer kunt onderscheiden in begeerten en leugen, en geweldenarij aan die andere kant, dat zijn twee typen van zonden. Die gaan door tot aan de eindtijd, tot in het boek Openbaring, waar je aan de ene kant die geweldenarij vindt in het beest, dat zijn absolute macht uitoefent over de mensheid, en de verdorvenheid in dat tweede beest, de valse profeet, en ook in het grote Babylon. De verdorvenheid, de valse begeerten, de leugen, de demonendienst. Die twee lijnen gaan door tot het einde. En ik wijs u op dat boek Openbaring, omdat in het Nieuwe Testament de zondvloed vergeleken wordt met het laatste oordeel dat over deze aarde zal komen. Daar komen we nog op terug. Vandaar dat het zo belangrijk is die lijnen door te trekken naar de eindtijd. Want profetisch staat deze geschiedenis daar rechtstreeks mee in verband. Vandaar ook die vermelding van deze demonen die mensengestalte aannemen. Omdat in die geschiedenis van de mensheid de demonische machten achter de schermen van de geschiedenis steeds een belangrijke rol spelen. Dat is wat ik in dat boek uitvoerig heb geprobeerd duidelijk te maken. Maar verder laten wij deze demonische machten voor wat ze zijn. Want de mens zelf is ook niet te verontschuldigen. Hij is vlees, zegt vers 3. God zegt: mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Dat is niet zoals sommigen denken een aanduiding voor de maximum leeftijd van de mens. Het betekent dat God vanaf het moment dat hij dit woord uitspreekt, een woord dat aan geen enkel mens op aarde bekend was, ook aan Noach niet. Dat God aan deze mensheid nog 120 jaar lang de tijd heeft gegeven zich te bekeren. Hij heeft daar wel een prediker voor gebruikt. Noach wordt in in 2 Petrus 2 vers 5 genoemd de prediker der gerechtigheid. Interessante boodschap. Het evangelie gaat niet alleen over de genade van God. Het evangelie gaat niet alleen over de liefde van God. Er is heel veel eenzijdige evangelieverkondiging vandaag die te eenzijdig alleen over de liefde van God spreekt. Noach is de prediker der gerechtigheid. Hij heeft aan de mensheid verkondigd, ook al zal hij dat getal 120 jaar niet gekend hebben, daar kom ik straks misschien nog op terug. Hij heeft in elk geval aan de mensheid verkondigd dat zij zich moesten bekeren, omdat anders het oordeel zou komen. En toen Noach begon met dat grote schip te bouwen, was dat schip één groot voorteken van dat oordeel dat over die mensheid zou komen. Noach, de prediker der gerechtigheid. Ik kom daarmee meteen weer op een andere moeilijke schriftplaats. En ook dat stip ik maar even aan. 1 Petrus 3 vers 18 en 19. Noteer dat vooral en ga dat thuis eens rustig nalezen. 1 Petrus 3 vers 18 en 19. Waarin we lezen dat Christus is levend gemaakt naar de geest in welke hij ook is heen gegaan en heeft gepredikt tot de geesten die in de gevangenschap zijn. En dan verwijst de schrijver terug naar de dagen van Noach, toen God afwachtte of de mensen zich zouden bekeren. En daar is niet veel van terecht gekomen helaas. We lezen in 1 Petrus 3 vers 19, in welke, dat is in die geest, Christus ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach. Terwijl de ark gereed gemaakt werd, enzovoort. Het is een moeilijk vers omdat veel mensen dit zo lezen, dat Christus in de geest zou zijn afgedaald in de gevangenis, dat wil dan zeggen in de Hades of in de hel, en daar gepredikt zou hebben tot de geesten in de gevangenschap. En daar zijn al heel wat speculaties over te berde gebracht. Ik zal u niet zeggen dat ik de enige en mogelijke oplossing heb gevonden, maar ik denk toch eerlijk gezegd wel de beste. Dat denkt natuurlijk iedereen. Maar nou, vanavond bent u hier om mijn oplossing aan te horen. Ik geloof er helemaal niets van dat dit vers ons vertelt dat de Heer Jezus na zijn sterven in de gevangenis zou zijn afgedaald. Wat dat ook mogen betekenen. Wat we hier lezen, ik geef u alleen maar hoe ik dat vers lees. En dan moet u denken aan Genesis 6 vers 3, waar God zegt, mijn geest, en hij plaatst dat tegenover het vlees van de mens. De mens is vlees. Christus is levend gemaakt in de geest. Maar in diezelfde geest heeft Christus destijds, al in de dagen van Noach, gepredikt tot die mensen die toen op aarde leefden, van wie nu de geesten in de Hades, in het dodenrijk zijn. Met andere woorden, die geest waar hierover gesproken wordt in Genesis 3, 6 vers 3, de geest waarin Christus is levend gemaakt, is dezelfde geest die al verkondigde in de dagen van Noach. Het was de geest van Christus. En hoe heeft die geest van Christus gepredikt tot de mensen wie geesten nu in de gevangenschap zijn? Dat heeft hij gedaan heel eenvoudig door middel van Noach. De geest van Christus was werkzaam in Noach. Zoals diezelfde geest vandaag nog werkzaam is in elke prediker van de gerechtigheid. Elke prediker die niet alleen een weg van behouden is verkondigd voor degenen die zich willen bekeren, maar ook een weg van oordeel voor allen die volharden in hun verdorvenheid en geweldenarij. Diezelfde geest van Christus die vandaag in de predikers der gerechtigheid werkzaam is, was werkzaam in Noach. Maar de mensen hebben niet geluisterd. Alleen zijn eigen drie zonen en hun vrouwen en zijn eigen vrouw werden bewaard in de ark. En daarom zijn de geesten van al die mensen die daar omgekomen zijn in de zondvloed vandaag in gevangenschap, in de Hades, in het dodenrijk, het voorportaal van de hel. Zo lees ik dat vers en het lijkt voor mij dat het verreweg de meest bevredigende verklaring daarvan is. Maar hoe dat ook mogen zijn, belangrijk is dat God hier een limiet stelt. God is oneindig in geduld, oneindig als het gaat om de diepte van zijn geduld, zijn langmoedigheid. Maar God is niet oneindig in geduld als het gaat om de tijdsduur. God is langmoedig over ons, want hij wil niet dat iemand verloren gaat. Maar die langmoedigheid is in de tijd begrensd. Er komt een dag van het oordeel. Die tekst die ik net citeerde, dat God niet wil dat iemand verloren gaat omdat hij langmoedig over ons is, dat is nu weer zo boeiend, die vindt u in 2 Petrus 3, volgende brief, zelfde hoofdstuk, 2 Petrus 3, en weer in verband met de zondvloed. Want daar vindt u mensen die zeggen, och, die belofte van de wederkomst, die moet je niet zo serieus nemen. Vandaag heb je heel veel van dat soort mensen, die de wederkomst van Christus niet letterlijk willen opvatten. Want ze zeggen, hoe kun je dat nou voorstellen, dat God zomaar de loop van deze wereld zou doorbreken door een verschijning van Christus op de wolken. En dan zegt Petrus, zulke mensen zijn vergeten dat het al een keer eerder is gebeurd. Ik bedoel niet de verschijning op de wolken, maar wel dat God de loop van de dingen voor deze hele aarde zomaar van de ene dag op de andere heeft doorbroken. Toen ineens de wateren van de zondvloed over de aarde kwamen. Toen was daar ook een wereldwijd oordeel dat over deze aarde kwam en alle mensen wegrukte behalve Noach en de zijnen. Daarom is er vandaag zo weinig geloof in die wereldwijde zondvloed. Want het herinnert de mensen er veel te veel aan dat God wel eens weer zoiets zou kunnen doen. Zij het dan niet door water, maar door vuur, zoals 2 Petrus 3 het zegt. Er is één reden waarom in de dagen van de verlichting, tweede helft, 18e eeuw, begin 19e eeuw, een aantal onderzoekers probeerde de zondvloed weg te bannen uit de geologie. Tot op dat moment hadden eigenlijk alle geologen aangenomen dat door de zondvloed en eventueel door andere soortgelijke grote wereldwijde catastrofen de aardlagen met de fossielen waren ontstaan. Maar in de dagen van de verlichting, toen men wilde proberen zich los te maken van de schrift, begon men te proberen de aardlagen te verklaren op een manier waarbij men de zondvloed niet meer nodig had. Mensen waren niet gesteld op het idee van de zondvloed. Want een zondvloed, een wereldwijde catastrofe die God over deze wereld brengt, herinnert de mensen er voortdurend aan, dat is de boodschap van 2 Petrus 3, dat God weer zoiets kan doen. En hij doet dat ook. Hij zal in het einde der tijden opnieuw zo'n wereldwijde ramp over deze wereld brengen. Maar dan niet water, want God heeft beloofd dat hij dat nooit meer door water zou doen, maar door vuur. En Petrus zegt daar, ook al zou het lang duren, en wij weten dat sinds die brief van Petrus het nu al meer dan 1900 jaar geleden is, ook al zal het lang duren, bedenk dan dit. Het feit dat het lang duurt is Gods langmoedigheid. Omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat en daarom elke keer maar weer de mens waarschuwt. Maar op een dag kwam de zondvloed. En op een dag verschijnt Christus weer met het oordeel. Op een dag zal de oude hemel en de oude aarde voorbij gaan en niet meer gevonden worden. De langmoedigheid van God is begrensd. En hier wordt dat precies aangegeven in die 120 jaar. In vers 6 lezen we een merkwaardig woord dat veel zorg en moeite aan mensen geeft. Er staat: het berouwde de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. En nog eens in vers 7 aan het eind: het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Hoe kan God nu over iets berouw hebben? Het is merkwaardig dat in 1 Samuel 15, dus binnen één hoofdstuk, we aan de ene kant lezen, God is geen mens dat hij over iets berouw zou kunnen hebben. Dat is merkwaardig, dat is wel begrijpelijk trouwens. God is geen mens dat hij spijt zou kunnen hebben van zijn daden, zo is God niet. Want God overziet altijd ten volle de consequenties van zijn daden. En daarom kan God nooit spijt hebben van zijn daden, alsof hij betreurt wat hij gedaan heeft. Maar in datzelfde hoofdstuk, 1 Samuel 15, zegt Samuel tegen Saul: het berouwt de Heere dat hij u tot koning over Israël heeft gemaakt. Je ziet dus dat de schrift dat woord berouwen in twee heel verschillende betekenissen gebruikt. Met betrekking tot God. God kan nooit spijt hebben van zijn daden doordat hij de consequenties ervan niet heeft overzien. Maar er is wel een andere vorm van berouw. En dat is dat God leed draagt over die gevolgen. Dat is voor ons niet zo makkelijk te begrijpen, want God zag die gevolgen van tevoren. En toch als die gevolgen dan daadwerkelijk hun intrede doen, verschaffen ze God verdriet. God is niet een hoogverheven God die zo ver van de aarde verwijderd is, dat datgene wat hier op aarde de mensen overkomt hem niet zou raken. Een soort God zoals van de moslims, een ongevoelige Allah die ver boven het gevoel van de mensenkinderen uittorent en daardoor niet geraakt wordt. Het raakt God, menselijk uitgedrukt, tot in de diepste vezels van zijn ziel als hij ziet waartoe de zondeval geleid heeft. God is niet veranderd. God is de onveranderlijke God bij wie geen schaduw is of schaduw van omkeer. Geen verandering of schaduw van omkeer, zegt Jacobus. God is niet veranderd. God is niet van gedachten veranderd. De mens is veranderd. Dat is het grote verschil. De mens is veranderd en daar draagt God leed over. Want niet gaarne, zegt de schrift, oordeelt hij de mensenkinderen. Maar het moet wel gebeuren. En dan zie je nog iets heel belangrijks. God moet de mens oordelen. Zijn heiligheid en gerechtigheid vereisen dat. Maar dan staat er in vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En dan moet u dan eens pal achteraan vers 9 lezen. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Hetzelfde wat we ook van heen nog gelezen hebben. Weet u wat nou de verleiding is als je oppervlakkig leest? Dat je bij jezelf denkt, waarom vond Noach genade in de ogen des Heren? Wel heel eenvoudig. Omdat hij rechtvaardig was en met God wandelde. En als u zo zou redeneren, dan zou u er precies naast zitten. Want als Noach bewaard bleef voor het oordeel omdat hij rechtvaardig was, dan was er helemaal geen sprake van genade. In Romeinen 11 vers 6 lezen we, als het uit genade is, dan is het niet uit werken. En je kunt het omdraaien, als het uit werken is, dan is het niet uit genade. Vandaar de vraag. Waarom werd Noach behouden? Omdat hij rechtvaardig was en kreeg hij daarom genade van God? Nee, dat zou een tegenspraak zijn. Het was net andersom. Noach was rechtvaardig omdat hij genade gevonden had in de ogen van God. Noach was van nature een mens van gelijke bewegingen als alle andere mensen op aarde. Er was wat dat betreft geen enkel verschil tussen Noach en alle andere mensen. Allen gelijkelijk waren zij vervallen aan het oordeel. Maar als de ganse mensheid onder dat oordeel valt, dan staat het God vrij in zijn soevereine welbehagen uit die mensheid sommigen te redden en te verlossen. En voor het oordeel te bewaren. En dat doet God. Noach van nature is niets beter dan wie dan ook op aarde. En na de zondvloed blijkt dat Noach van nature ook een zondig mens is. Als hij een wijngaard plant en dronken wordt. En zijn zonen blijken ook, in ieder geval Gam, zondige mensen te zijn. Nee, Noach vond geen genade omdat hij rechtvaardig was. Noach was een rechtvaardige omdat hij genade bij God gevonden had. Er zijn op aarde rechtvaardige mensen ook vandaag. Niet omdat ze van zichzelf zo goed zijn, maar omdat ze genade gevonden hebben bij God. Denk er goed om. Het begint bij God. Als er mensen zijn die rechtvaardig zijn voor God, dan is dat omdat het bij Gods soevereine welbehagen gevonden is. En God zijn genade uitstort over deze Noach. Dat wil niet zeggen dat Noach geen verantwoordelijkheid heeft. Hij heeft de verantwoordelijkheid om met God te wandelen. Maar hij zal mogen leren dat het alleen maar kan uit genade. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om de prediker der gerechtigheid te worden en zijn getuigenis te geven aan alle mensen om hem heen. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid, zegt Hebreeën 11 vers 5, om door het geloof een ark toe te bereiden tot behoudenis van zijn huis. Zo lezen we dat daar, door het geloof. Het is niet alleen Gods genade, het begint bij God, maar er is ook geloof bij Noach. En je kunt zeggen natuurlijk ook het geloof is een gave van God. Als we vanavond spreken over de behoudenis, dan mag u daarbij gerust Efeze 2 vers 8 citeren. Uit genade zijt gij behouden, geldt ook voor Noach. En dat niet uit uzelf, het is Gods gave. Ik heb nog drie woordjes vergeten, uit genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En dat slaat terug op het geloof. Het gaat alles van God uit. Ook het geloof is een gave van God. Uit gij genade zijt gij behouden. Maar toch, geloof. En geloof is niet alleen maar een zaak van goddelijke genade. Het is ook een zaak van menselijke verantwoordelijkheid. Daarom is Noach een van de geloofshelden in Hebreeën 11. Hij geloofde God. En daardoor werd hij een erfgenaam van de gerechtigheid die uit het geloof is. Een heel bijzondere uitdrukking. Als u niet met dat vers vertrouwd bent, kijk dan even naar Hebreeën 11 vers 5. Vers 7 moet ik trouwens zeggen. Door het geloof heeft Noach toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, namelijk die zondvloed die nog zou komen, heeft hij eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is. Wat is dat boeiend. Ik begin achteraan. Hij werd een erfgenaam van de gerechtigheid die naar het geloof is. Wie gelooft, erft gerechtigheid. Die heb je niet van jezelf. Noach was rechtvaardig, hij wandelde met God, maar hij had die gerechtigheid niet van zichzelf. Die had hij geërfd. En die had geërfd op grond van het geloof. En het geloof is een gave van God. Zo werd hij een erfgenaam van de gerechtigheid die naar het geloof is. Eén uitdrukking eerder. Hij heeft de wereld veroordeeld. Wat betekent dat? Het is toch God die de wereld veroordeelt? Jazeker. Maar een gelovig mens maakt zich daarin met God één. Dat moeten wij niet vergeten. Wij zeggen niet tegenover deze wereld schouder ophalend. Nu ja, zo is het nu eenmaal. Het oordeel komt, ik kan het ook niet helpen, heeft God gezegd. Nee, een gelovig mens maakt zich in de geest met dat oordeel van God één. Hij bevestigt dat in zijn hart. Als wij zelf tot de Heer Jezus de toevlucht hebben genomen, dan zeg je daarmee, ik was des doods schuldig. Maar dan is de hele wereld dat. Wie zich met God één maakt in de verlossing, in zijn denken over de behoudenis, die maakt zich ook met God één in de wijze waarop God denkt over deze doemwaardige wereld. Door het bouwen van de ark onderschreef Noach het oordeel van God over deze wereld. En nog één uitdrukking eerder. Hij heeft een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis. Dat vind ik een prachtige uitdrukking. Wij lezen alleen maar van het geloof van Noach. Wij lezen ook alleen maar dat Noach rechtvaardig was. En dat hij met God wandelde. Wij lezen dat nergens van zijn vrouw, niet van zijn zonen, niet van zijn schoondochters. Maar Noach bouwde de ark tot behoudenis van zijn huis. Je kunt natuurlijk heel eenvoudig zeggen, anders had er ook geen nakomelingschap kunnen zijn. En toch, we hebben hier een van de eerste duidelijke aanwijzingen in de schrift. Dat het in beginsel naar Gods gedachte is. Een mens te behouden met zijn huis. Evangelische mensen denken wel eens wat al te veel in individuele termen. En zeker het geloof is een individuele zaak. Dat kun je niet erven van je ouders. Dat geloof ontvang je ook niet krachtens je doop. Dat geloof is een gave van God en vanuit jouw verantwoordelijkheid gezien, jouw beslissing om het heil dat God je aanbiedt ook inderdaad aan te nemen. In dat opzicht inderdaad is het geloof een individuele zaak. En toch kan het geen toeval zijn dat de meeste christenen ook in deze zaal kinderen van gelovigen waren. Het is Gods wens als Hij ons kinderen geeft, Dat is de normale orde. Ik spreek niet over de vele uitzonderingen die helaas ook zijn. Maar de normale orde is ons te redden met ons huis. En nou helemaal los van de vraag hoe je over de doop denkt. Groot of klein doop. Alsjeblieft, verleid mij niet tot een discussie daarover. Want ik laat me toch niet verleiden. Maar één ding kun je wel zeggen. Als ouders hun kinderen ten doop aanbieden. In elk geval zul je dan hun bedoeling, hun intentie daarbij heel diep moeten honoreren. Want daar zit onder andere deze gedachte achter. Heren, als u uw erbarmen over mij hebt uitgestort, zou u dan uw barmhartigheid willen onthouden aan mijn kinderen? Daarvoor krijgen gelovige mensen toch hun kinderen. Althans, dat is toch hun diepste overtuiging. Dat God ons onze kinderen geeft, opdat ze toch niet met de wereld verloren zouden gaan, maar met ons behouden zouden worden. En ik weet dat dat niet geldt voor al onze kinderen. En ik weet, u hoeft me dat niet op te schrijven of mij te vertellen, want ik weet het. Dat hier ook ouders zijn die daar leed over dragen dat hun kinderen in de wereld leven. En met God of gebod niet veel van doen willen hebben. Maar ik zou wel willen zeggen, pleit op deze belofte van God. Pleit op deze regel in Gods woord, die we bij Abraham vinden, die we bij Rachab vinden, die ook gered werd met haar huis. Die we vinden in de geschiedenis van Israël, waar Mozes zegt, wij willen gaan met onze kinderen. Wij willen gaan met ons hele volk, met alle die daarbij horen. God wil een volk behouden voor zijn naam. Niet alleen de ouders, maar ook hun kinderen. Er zijn uitzonderingen. Maar juist deze regel in Gods woord geeft ons een pleitgrond om te blijven pleiten ook voor de herstel en de bekering van onze kinderen. Behouden met zijn huis. Zo vinden we dat hier bij Henoch. Bij Noach. Prachtig aangeduid. Als we dan doorlezen in deze geschiedenis, dan ziet u dat hij een aanwijzing krijgt, zeer precies, over de manier waarop de ark moest worden toebereid. Hij heeft eerbiedig die ark gereed gemaakt, hoorden wij net in Hebreeën 11, vers 7. Maar God heeft die ark heel precies voorgeschreven. Je vindt dat later bij de tabernakel. Daarin zit deze diepe les voor ons. Noach zou behouden worden, maar het werd niet aan hem overgelaten op welke wijze hij behouden wilde worden. Die ark werd precies tot in details beschreven hoe die moest worden. En dat was niet alleen maar omdat Noach geen ervaring met zeeschepen had en de Heere God hem dus daarom voorschreef hoe hij een ark kon maken die zo zeewaardig mogelijk was in deze verschrikkelijke catastrofe die komen zou. Nee, daar zit een veel diepere les in. En die les is dat ieder mens, ook vandaag, die voor eeuwig behouden wil worden, geen keus heeft in de weg van de verlossing die hem of haar het meeste aanstaat. Daar hebben wij toevallig niets over te vertellen. En dat is zelfs helemaal niet toevallig. Laten we dat goed bedenken. Handelingen 4 vers 12 zegt, er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden kunnen worden. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Veel mensen in deze wereld vinden dat vreemd. En ze vragen ons steeds weer, waarom zou het nu juist die weg moeten zijn? Waarom is die weg niet goed? Waarom is die weg niet goed? Het is alsof een mens tegen de dokter zou zeggen, u geeft me nou wel deze rode pillen, maar die gele kleur vind ik eigenlijk veel mooier. Waarom zou ik die gele pillen niet mogen nemen? Wel, omdat het zo gesteld is dat die gele pillen tegen uw kwaal niet helpen. God is de grote heelmeester. Hij wijst de weg van de verlossing. Er is maar één weg. Dat is de weg die God wijst. Ik kan me zo voorstellen dat heel wat mensen die misschien vermoed hebben wat voor catastrofe er zou kunnen komen, gedacht hebben, ach, ik red me wel. Ik red me wel. Maar ze redden zich niet. Want er was maar één weg van behoud. En dat was de ark die God beschreven heeft. We hoeven niet in die details van die beschrijving in te gaan als we maar dit bedenken. De enige weg van de verlossing is de weg die niet één mens onder ons heeft uitgedacht. Het is de weg die God zelf gewezen heeft. En dat beginsel hebben we eerder gevonden. Ik zei het u al, in Genesis 3. Niet de rokken die de mens zelf maakte. Maar de rokken die God hem gaf, die hielpen. Niet het offer dat we zelf uitdenken, zoals van Kaïn. Maar het offer dat naar Gods welgevallen was, dat hielp. En zo is het altijd. Wie de weg van de verlossing wil vinden, zal aan God moeten vragen wat die weg is. Want alleen die weg is de goede en geschikte weg. En dat geldt voor mensen in persoonlijke zin. Als we het hier over de behoudenis hebben, beste vrienden, dan gaat het om twee grote toepassingen die wij in het licht van het Nieuwe Testament kunnen maken. Dan gaat het om uw persoonlijke behoudenis. En het gaat om de andere vraag, wat voor plan God ten aanzien van deze wereld in haar geheel heeft. Dat zijn twee verschillende zaken. Het gaat in het heil dat God tot stand brengt om deze twee vragen. Om het heil, de verlossing van de individuele mensen die hij tot zich trekt in zijn genade. En het gaat om de vraag hoe deze wereld voor God hersteld kan worden. De wereld van de zondaren gaat teloor. Maar er komt ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Uw persoonlijk heil is één ding. Het herstel van deze schepping is een ander ding. En beide vind je aangewezen in de weg van de zondvloed, in de geschiedenis van de zondvloed. In Noach zien wij de behoudenis van die mens die in geloof zich aan God toevertrouwt. En die weg, die persoonlijke weg van het behoud gaat aan de hand van God. Maar dit is ook de weg waarin God straks de hele wereld zal herstellen. U weet hoe de Heer Jezus in de reden van de laatste dingen immers over de zondvloed spreekt. En daar zien wij dat hij de zondvloed niet uitlegt met het oog op uw persoonlijk heil. Maar daar wordt de zondvloed in verband gebracht met de wederkomst van de Zoon des Mensen. Aha, dat is wat wij zojuist vonden in 2 Petrus 3. Daar zagen wij datzelfde. Zoals er eenmaal een zondvloed kwam, zegt Petrus, zo zal eenmaal Christus wederkomen. En dan is het uit met het geduld van God ten aanzien van de mensheid. De Heer Jezus heeft dat zelf gezegd. Het zal zijn als in de dagen van Noach, toen de mensen huwden en uithuwelijkten, aten en dronken. Totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij zullen huwen en uithuwelijken. Zij zullen eten en drinken. Totdat de Zoon des Mensen komt. En dan is het voorbij met deze oude aarde. Dan gaat het grote herstelproces beginnen. Dat ten slotte uitmondt, zoals 2 Petrus 3 het zegt, in de dag Gods. De dag van de eeuwigheid. De dag van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar is dan eerst nog het Messiaanse vrederijk tussen, maar dat hoeft ons vanavond nu even niet te bekommeren. Bij de wederkomst van Christus begint de grote weg van het herstel van alle dingen. En zo ziet u in die zondvloed die twee grote lijnen doorgaan. En het gaat naar een nieuwe aarde. Daar gaan we het nu nog niet over hebben. Dat zal de volgende keer aan de orde komen als we het in hoofdstuk 8 en 9 gaan hebben over die nieuwe aarde. En ik wil mij bedwingen om daar nog niets over te zeggen. Nog een enkel woord over het slot van hoofdstuk 6 en dan nog een enkel woord over hoofdstuk 7. Want ik behandel deze hoofdstukken toch in globale zin. Maar in hoofdstuk 6, daar ziet u in vers 17 dat God dan pas voor het eerst melding maakt tegenover Noach van het oordeel dat zal komen. Een watervloed die over de aarde komt. En dan in vers 18, met u zal ik mijn verbond oprichten. Ook daarover wil ik nog niet te veel zeggen, want dat komt in hoofdstuk 9 vanzelf ter sprake. Maar daar is een verbondsrelatie, dat eenzijdig door God gesloten wordt, dat verbond. Waarin God zich verbindt aan de mens. En aan de mens bepaalde toezeggingen doet. Dat is een van de geweldige aspecten van de verbonden die wij in de schrift vinden. Zoals we dat later ook bij Abraham vinden. In een verbond verplicht de Heere God, de grote God van hemel en aarde zich jegens de mens. Zeker, daar staan ook bepaalde voorwaarden tegenover aan de kant van de mens die daar vandaan vervuld moet worden. Maar het grootste is dat God zich in een verbond dat hij sluit, dat op zijn initiatief met de mens gesloten wordt, dat God zich daar aan de mens verplichtingen oplegt. aan zichzelf tegenover de mens verplichtingen oplegt. Verplichtingen van zegen, van verbondstrouw, van heil, van herstel en uiteindelijk van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We zien hier dat de dieren ook in de ark worden opgenomen. We moeten goed begrijpen dat de mens gesteld was tot hoofd over de schepping. En dat daar waar de mens faalt, hij ook zijn rijk meesleurt in het verderf. Dat maakt zijn verantwoordelijkheid zo groot. Het is vandaag nog steeds zo. Hele volkeren zijn op verderfelijke wegen meegesleept door hun leiders die hen op die weg hebben gebracht. Die leiders hebben de grootste verantwoordelijkheid, maar natuurlijk ook dat volk dat zich laat meeslepen. Maar dieren hebben geen verantwoordelijkheid. Zij moeten de gevolgen verduren van de zonde van de mens. In het Nieuwe Testament vinden we dat in Romeinen 8, waar we lezen over een zuchtende schepping. Een schepping in barensnood. Die de gevolgen ondervindt van de zondeval van de mens. Maar we vinden hier ook dat van alles wat God op aarde gemaakt heeft, hij iets bewaart voor die nieuwe aarde. Niet alles wat op die nieuwe aarde gevonden zal worden, is totaal nieuw. Wij moeten goed begrijpen dat God in deze tijd door zijn kinderen goede werken volbrengt. Die door zijn kracht dus door mensen worden gedaan. Niet alles van deze oude aarde zal voor God onbruikbaar zijn. Want alles wat hij zelf vanaf het allereerste begin tot op de dag van vandaag door u en mij werkt. Elk goed werk dat door zijn genade werd volbracht, zal een bruikbaar element zijn voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Niet alles gaat verloren. Daar worden elementen overgebracht van die oude aarde naar die nieuwe aarde. En weet u wat het meest bijzondere daarvan is? Dat vindt u in de eerste verse van hoofdstuk 7. Het meest bijzondere daarvan is dat van alle reine dieren komen daar 7 dieren. Niet 7 paardjes, zoals het vaak wordt gezegd. Ik denk als je de tekst goed leest, vooral in de grondtekst, dat je moet zeggen 7 dieren. 3,5 paardje. Waarom 3,5? Waarom van de reine dieren niet 1 paardje, maar 3,5? Omdat daar kort na de zondvloed de meeste van nodig zouden zijn. Niet alleen maar voor de consumptie, maar vooral ook vanwege het offer. Onmiddellijk na de zondvloed, maar dat hopen we de volgende maal verder te zien, wordt daar een offer gebracht aan de Here. Daarom was daar 1 afzonderlijk dier, 3 paardjes en dat ene afzonderlijke dier, dat door Noach genomen wordt en na de zondvloed geofferd wordt aan God. Als God een verbond sluit straks in hoofdstuk 9, dan is dat een verbond gebaseerd op een offer. Beste vrienden, in Genesis 4 was het Abel die een offer bracht voor zichzelf en daardoor bij God wel aangenaam was. Maar ik vind het een wonderschone gedachte dat dat offer, waardoor ik mag weten met God verzoend te zijn, door God aangenomen te zijn, namelijk het offer van de Heer Jezus, dat datzelfde offer groot genoeg is voor de verzoening en de aanneming van elk van u. Ja, dat het datzelfde offer zal zijn, op grond waarvan eenmaal de ganse schepping tot God hersteld wordt. Datzelfde offer, ik herhaal, dat dient tot mijn en uw persoonlijk heil. Datzelfde offer. Daar zal God op eenmaal, op grond daarvan, de ganse schepping tot zichzelf herstellen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is gebaseerd op dat offer van de Heer Jezus. Vandaar nu al wordt daardoor God een voorzorgsmaatregel genomen. 3 paardjes van de reine dieren. 1 zevende dier dat straks door de zondvloed heen geloodst wordt om daarna aan God geofferd te kunnen worden. We lezen hier in vers 4 als een laatste waarschuwing. Er zal een vloed komen van 40 dagen, maar ook, even verder moet ik eigenlijk zeggen, in vers 10 is dat, na 7 dagen kwamen de wateren van de vloed over de aarde. Toen Noach, het staat hier niet altijd in chronologische volgorde, maar toen Noach de ark binnenging, En we lezen in vers 16 dat de Heere de deur achter hem sloot. Zo'n klein merkwaardig detail. Alsof de Heere God bang was dat Noach in de goedigheid van zijn hart misschien alsnog de deur zou openzetten. Voor mensen die zich aan de ark zouden vastklampen om alsnog behouden te worden. Zoals er eenmaal mensen zullen zijn die zich zullen vastklampen aan de deur van de bruiloftzaal en zullen zeggen, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij zal zeggen, ga weg van mij, ik ken u niet. Daarom is het zo ernstig om te bedenken dat er een einde komt aan de langmoedigheid van God, waar hij zal zeggen, ik ken u niet. Daarom is het de Heere God die zelf de deur van de ark sluit. Maar als die deur toegesloten is en Noach en zijn familie daar zitten in de ark, dan duurt het nog 7 dagen. Voordat de zondvloed komt. God is zelfs daarin nog oneindig geduldig. Alsof hij tot de mensen zou willen zeggen, zegt het je dat niets? Een schip dat helemaal klaar ligt op het land. Met al deze dieren aan boord. Met al die voedselvoorraden. Noach en de zijnen trekken zich terug in die ark. Nog 7 dagen om je tot God te bekeren. Een laatste waarschuwing. Ik weet niet hoe ver wij vandaag zijn. Soms denk ik wel eens, wij leven al in die laatste 7 dagen, figuurlijk gesproken. In de tijd van de Reformatie is gewezen op de wederkomst van Christus. En nog veel sterker in het reveil in de vorige eeuw dat door Nederland ging. Het geroep, zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet. En velen zijn uitgegaan. Velen in ons land zijn ook weer ontwaakt ten aanzien van de spoedige komst van de Heer Jezus. Dat is groots. Er zijn velen in het land, zowel in evangelische als in reformatorische kringen, wier harten weer gericht zijn op de wederkomst van Christus. Soms denk ik wel eens, leven we niet in die laatste 7 dagen, bij wijze van spreken. Een laatste korte tijd van genade voor deze wereld. Opdat mensen alsnog de toevlucht zouden nemen. Het is niet gebeurd, we lezen het althans niet. Maar ik kan me voorstellen dat in die 7 dagen, als een mens nog gekomen zou zijn tot die ark, dat God de deur nog geopend zou hebben voor elk mens, die zelfs op het laatste nippertje de genadehand van God nog aannam. De moordenaar aan het kruis was zo iemand die binnen die 7 dagen termijn viel, voor wie de deur al bijna dicht zat. Maar de Heer Jezus strekte zijn hand als het ware vanaf het kruis naar hem uit. En ternauwernood, zoals 1 Petrus 4 zegt, ternauwernood wordt de rechtvaardige behouden. Ternauwernood werd ook de moordenaar nog in de ark des verbonds opgenomen. Mag ik u vragen of u al uw toevlucht genomen hebt tot die ark van het verbond? Denk erom, het was nooit Gods bedoeling, als je dat zo menselijk mag uitdrukken. God wist natuurlijk alles van tevoren. Maar het was nooit zijn bedoeling dat daar maar 8 mensen in de ark zouden zijn. Petrus zegt het, en hij pinkt bij wijze van spreken een traan weg, waarin maar weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden. Dat was niet Gods bedoeling. Als dat Gods bedoeling was geweest, dan zou hij Noach er niet op uitgestuurd hebben als de prediker der gerechtigheid. Om de mensheid te waarschuwen. En het is nog steeds niet Gods bedoeling dat de duivel verreweg de grootste buit zou behalen op deze wereld. En God met een kleine buit, met eerbied gesproken, genoegen zou moeten nemen. En daarom gaat Gods genadeboodschap nog uit tot alle mensen. En daarom gaat de genadeboodschap ook vanavond uit naar u. De deur van de ark staat nog open. De Heer Jezus Christus zelf, Hij is de ark. Die ark ging door de wateren van de zondvloed heen. Zoals Christus voor ons door het oordeel heen gegaan is. Hij heeft die wateren over zich heen laten gaan. Zoals het in Psalm 41, 42 bedoel ik, beschreven staat. Al uw golven en baren zijn over mij heen gegaan. De ark is de enige veilige plaats op aarde waar de wateren van de zondvloed niet konden komen. De Heer Jezus Christus is de enige veilige toevlucht Want daar zal het oordeel van God nooit meer kunnen komen. Weet u waarom niet? Omdat het oordeel van God al op hem is terechtgekomen. En in hem is dat oordeel van God uitgewoed. Ik ben in Zuid-Afrika meermalen met boeren op stap gegaan om een groot stuk grasland in de winter, wanneer het kurkdroog is en het gevaar van brand, veldbrand zeer groot is, om grote stukken grasland af te branden. Onder controle natuurlijk. En uit te kijken dat het vuur niet wegliep. Maar die grote stukken die afgebrand werden, waren ontzettend belangrijk. Voor het geval er inderdaad zo'n veldbrand zou uitbreken. Want zo'n veldbrand kon dan nooit verder doorgaan dan tot zo'n strook die al afgebrand was. En kon niet overslaan naar een volgend stuk. Daarvoor werden die stroken breed genoeg gehouden. Waarom kon daar het vuur niet woeden? Omdat het vuur op die grote brede stroken al uitgewoed was. Ik heb meermalen de boeren zien staan daar voor het raam, 's avonds als er in de winter, dat is dan in augustus, juli, augustus, de wind hard waait en het gevaar van vuur altijd aanwezig is. Want het is toch vreselijk jammer, ondanks die voorzorgsmaatregelen, als grote stukken veld verloren gaan. Denk ook aan de dieren die in het veld zijn en die haastig in veiligheid gebracht moeten worden. Maar één ding weet de boer, daar waar het vuur geweest is, daar kan het niet meer komen. Er is in deze hele wereld maar één plaats waar het oordeel van God nooit meer kan komen, omdat het daar uitgewoed is. En dat is in het graf van de Heer Jezus Christus. Dat is de geweldige betekenis van zijn opstanding. Daarom zeg ik nog eens een keer met dat woord uit 1 Petrus 3. Hij is gestorven in het vlees en levend gemaakt in de geest. Zie zelf de geest waarin hij gepredikt heeft door middel van Noach. Tot die mensen die nu in de gevangenschap zijn. Christus is in het oordeel van God geweest. Het graf van de Heer Jezus is de enige veilige plaats. Daarom zijn er zoveel mensen die grootdopen, dat mag ik dan toch wel even zeggen. Ik heb daar straks iets aardigs gezegd van de zuigelingendoop. Mag ik ook iets aardigs zeggen van de grote doop? Dat water van de doop is een beeld van het graf van de Heer Jezus. Het gaat mij er niet om dat die hoeveelheid water op zichzelf zo belangrijk is hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar het is er wel een mooi beeld, dat zult u moeten toegeven. Als een mens daar ten onder gaat in dat watergraf. Voor het oog van de wereld is dat het dwaaste wat je zou kunnen doen. Je vrijwillig in een graf laten stoppen. Dat is in feite wat je doet, zij het dan in beeld. Maar het is net zo dwaas als wat Noach deed toen hij met zijn hele familie in een groot schip ging zitten midden op bedrogen land. Zo dwaas is dat. Maar hij wist dat de wateren over dat land zouden komen. En hij wist dat de enige veilige plaats zou zijn de ark. Weet u dat die ark rechtstreeks met de waterdoop in verband wordt gebracht? Nog eenmaal in 1 Petrus 3. Daar waar we lezen waar Noach door de wateren heen behouden werd. En dan zegt Petrus, heel merkwaardig, in 1 Petrus 3 vers 21. Op dezelfde wijze behoud de doop nu ook u. Moeilijke tekst, want heel veel mensen begrijpen niet in welke zin de doop je nou kan behouden. Wel, de doop behoudt je beslist niet voor de hemel, of je nou klein of groot gedoopt wordt. Het voegt aan je eeuwige zaligheid als zodanig niets toe. Maar in beeld gebeurt daar in de doop precies hetzelfde als daar in de zondvloed gebeurde. Het is beeld, net als het beeld van de zondvloed. Ook letterlijk water. In beide gevallen beeldspraak. Je laat je leggen in het graf van de Heer Jezus Christus. Want als je ooit in je eigen graf terechtkomt, dan val je onder het oordeel van God. Maar wie als het ware zich één gemaakt heeft met de gestorven Christus in zijn graf. Zoals Romeinen 6 het zegt, we worden tot zijn dood gedoopt. Als je je één maakt met Christus in zijn dood, en dat wordt symbolisch uitgedrukt in de doop. Dan weet je dat je daar in dat graf, het is maar een symbool, maar in dat graf, Daar ben je op een plaats waar het oordeel niet meer kan komen. Omdat de Heer Jezus in zijn lijden en sterven en opstanding dat oordeel volkomen heeft uitgeboet. In hem is het uitgewoed. Daarom zijn er mensen die zich laten dopen tot de Heer Jezus Christus. Daarom zijn er mensen die tot hem de toevlucht nemen. Daarom wordt de doop ook verbonden met de behoudenis. Niet omdat dat water zelf je kan redden. Of het nou veel of weinig water is, groot of klein gedoopt. Dat water, ik herhaal het, voegt niets toe aan uw eeuwige behoudenis. Maar als symbool drukt het uit dat je op een veilig terrein bent gekomen. Een veilig terrein met Christus. Ook nu al hier vandaan op aarde. Geen christen hoeft ooit benauwd te zijn dat hij nog zal omkomen met deze wereld. Want letterlijk leven we nog tussen de mensen van deze wereld. Maar figuurlijk niet meer. Figuurlijk staat het water van de doop tussen ons en de wereld. Zoals Noach door de wateren van de zondvloed heen ging en op een nieuwe aarde terecht kwam. In feite was het diezelfde aarde, maar het was nu een gereinigde aarde. Zo gaan wij als het ware, symbolisch gesproken, door de wateren van de doop heen. En al wonen we nog steeds tussen ongelovige mensen die ten dode zijn opgeschreven tenzij dat ze zich bekeren. Tegelijkertijd horen wij niet meer in deze wereld thuis. Maar we zijn mensen die toebehoren aan een andere wereld. Een gereinigde wereld. Wij wachten ook nog op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar geestelijk gesproken zegt de schrift ons, wij zijn nu al een nieuwe schepping. We zijn bekleed met een nieuwe mens. Te midden van een zondige boze wereld zijn wij al bekleed met een nieuwe mens, tot een nieuwe schepping gemaakt. Terwijl we nog omgeven zijn door de oude schepping. Door het geloof van de Heer Jezus, in de Heer Jezus, is er een scheidsmuur gekomen tussen ons en hen die ons omringen. Zoals dat symbolisch door de doop wordt uitgedrukt. En in wezen geldt dat precies net zo voor de kinderdoop. Want ik laat me in die discussie niet verlokken. In wezen geldt dat ook voor de kinderdoop. Als we daarin uitspreken dat wij onze kinderen niet willen prijsgeven aan deze wereld. Maar dat we ze willen brengen op het terrein van Gods zegeningen. Als we ze willen brengen op dat terrein waar Gods beloften gelden. Ook al weten we heel goed dat onze kinderen daar pas innerlijk deel aan krijgen als zij persoonlijk door Gods genade de toevlucht mogen leren nemen tot de Heer Jezus Christus. Maar het verandert niets aan de betekenis van dat symbool. Wij willen onze kinderen, zoals Noach het met zijn kinderen deed, niet opvoeden voor deze wereld. Wij vertrouwen op Gods genade. Maar het legt een des te grotere verantwoordelijkheid op onze schouders wat betreft de opvoeding van onze kinderen. Opdat ook wij niet van ons uitgezien onze kinderen zouden opvoeden voor deze wereld. Alsof macht en welvaart, rijkdom en aanzien het belangrijkste zijn waarom het gaat in deze wereld. Gelovige mensen die hun toevlucht hebben leren nemen tot de ark, tot de Heer Jezus Christus. Voeden hun kinderen op voor een andere, een betere, een nieuwe wereld. Niet het soort wereld waar Marxisten op wachten. Niet dat soort paradijs. Maar een paradijs, een nieuwe wereld. Die eenmaal door God zelf, bij de wederkomst van Christus, bij de vestiging van zijn rijk. En uiteindelijk bij de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hier gevestigd zullen worden. Bent u al iemand die die nieuwe wereld toebehoort? God moge u zegenen. God moge u door het geloof inleiden, nu al, in de geest, in die nieuwe wereld waar Christus het centrum en het hoofd van is. God zegen u. Amen.